Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom bij het programma Boekat voor hoofdstuk 19 van het boek Roman, Juweel van de Nijl, van de schrijfster Tessa Afshar. Jacobus schrijft in zijn brief, in het vijfde hoofdstuk, vers 16a, beleid elkaar de overtredingen. De volgende middag kwam Theo terug van het paleis. Hij had een klein stuk papyrus in zijn hand. We hebben een aanwijzing. De beambte die ik ken in het paleis heeft een oud adres van de familie Vitrivius gevonden. Caroline had Lolia op de binnenplaats geholpen met erwt te doppen en gooide de kom bijna om toen ze opsprong en haar hand uitstak naar het stuk papyrus. Zullen we nu gaan? Als je wilt. Caroline vloog naar de trap met de bedoeling haar beste tunica aan te trekken. Caroline! Ze bleef staan met haar voet boven de onderste trede, popelend om te gaan. Ja, Theo? Ik wil niet dat je te veel hoop koestert. Ze zijn waarschijnlijk al lang verhuisd. Ze knikte. Hij had gelijk. Maar iemand in de buurt kon weten waar de familie naartoe was verhuisd. Is het ver? Vroeg ze aan Theo, terwijl ze haar sandalen aantrok. Het huis staat op de Via Tiburtina, ten noordoosten van ons. Een heleboel heuvels, zei Priscilla. Ik hou van heuvels. We gaan lopend. Ik hou van lopen. Caroline trok de riem aan rond haar enkel. Het zal druk zijn, deze tijd van de dag. Mensen zijn op weg naar huis voor het avondeten. Caroline deed haar mond open, maar Theo's opgeheven hand hield haar tegen. Ik weet het, je houdt van drukte. Ze grijnsde. Ik wilde zeggen, ik hou van avondeten. Tja, als die Vitruvia van jou daar woont, biedt ze ons misschien wel wat aan. Toen ze op het punt stonden om het huis te verlaten, kwam Ferox enthousiast kwispelend aanrennen. Dat was nu eens een hond die charmant kon smeken. Priscilla kwam de werkplaats uit en legde een hand op zijn halsband die bestond uit brons en leer. Kom, jongen, je mag niet mee. Ferox wilde niet opgeven en likte Carilines vingers, waardoor ze moest lachen. Ze had nog nooit een huisdier gehad of in een huis met een hond gewoond. Maar ze bedacht dat ze, als alle honden zo vriendelijk waren als deze, er op een dag best wel een wilde hebben. Mogen we hem meenemen? Vroeg ze impulsief. Als je zeker weet dat hij niet lastig is. Je bent niet lastig, hé jongen, vroeg Caroline. Ferox zat volkomen stil, een toonbeeld van goed gedrag, en bleef haar strak aankijken. Hij tilde een poot en bood die haar als een heer aan. Ze lachte. Dat is dan afgesproken, zei Caroline. Hij is wel gemanierder dan ik. Alsof hij voelde dat hij mee mocht, danste de hond om hun voeten en rende van Theo naar Caroline. Ja, we weten allemaal dat je enthousiast bent, zei Theo. En hij aaide de hond. Maar je moet je beheersen, begrepen? Ze bonden een lange leren riem aan de halsband en gingen op weg, met Ferox op sleeptouw. De hond leek gewend aan lange wandelingen met mensen, want hij droeg zich keurig. Ze liepen een tijd lang in stilte. Caroline maakte zich zorgen om de ontmoeting met Vitruvia En niet alleen omdat ze bang was dat ze niets zou vinden, zoals Theo haar had gewaarschuwd, en had nauwelijks oog voor de grootse monumenten waar ze langs kwamen. De jonge Nero was nu 2 jaar aan de macht als keizer. En toen ze langs de Palatijn liepen, een van de 7 heuvels van Rome, waar Nero's paleis stond, merkte ze dat de stank van afval en menselijke uitwerpselen plaats maakte voor een zwakke, zoete geur. Ze snoof, waarop Theo zei: Nero heeft nieuwe pijpen laten installeren, onder een aantal vertrekken in het paleis. Daar stroomt parfum door. Hij houdt het meeste van rozenwater. Kennelijk vindt hij dat de Palatijn te erg stinkt voor zijn delicate neus. Carilinee lachte. Geen wonder dat ze je zeep met ladingen tegelijk kopen. Ja, de neus van de keizer is erg gunstig geweest voor mijn handel. Hoewel het voor de schatkist van het Rijk niet veel doet. Rozenwater is niet goedkoop. En helemaal niet als je er hele sloten van door het paleis laat stromen. Tegen de tijd dat ze aankwamen bij het huis op de Via Tubertina brandde Carilinee's borst van inspanning. Tot haar frustratie leek Theo alleen maar verkwikt door alle heuvels die ze hadden moeten beklimmen en afdalen. Een jonge slaaf met een beleefde glimlach deed open toen ze aanklopte. Kan ik u helpen? We zijn op zoek naar de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Hij woont hier niet, zei de blonde slaaf. Het zou me verbazen als hij hier wel woonde. Theo glimlachte. Hij is dood. We zoeken zijn kleindochter Vitruvia. Er woont hier ook niemand met die naam. De familie Vitruvius heeft hier 50 jaar geleden gewoond. Is er een oude bediende in het huis die zich iets zou kunnen herinneren? De slaaf keek nadenkend. Ik kan Pomponia roepen. Zij werkt hier al heel haar leven. Daar zou u ons een dienst mee bewijzen, zei Theo. Na oneindig lang wachten schuifelde Pomponia naar de deur. Ze tuurde met haar waterige ogen naar hen. Ja, meester? Ze had het serviele optreden van iemand die in de slavernij geboren is. Over haar ene arm kronkelden 3 lange smalle littekens als de staart van een slang. Carilinee huiverde toen ze het merkteken van een zweep herkende. Neem ons niet kwalijk dat we storen, Pomponia, zei ze vriendelijk. We zijn op zoek naar Vitruvia, de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Vitruvius. De oude vrouw liet haar hoofd hangen. Ik ken die naam, wacht, ik kom er wel op. Ze krabde aan haar neus. Is hij slager? Carilinee smoorde een kreun. Geen slager, nee, zei Theo. Een architect die hier vele jaren geleden heeft gewoond. Oh, die! Pomponia knikte. Mijn eerste meester heeft dit thuis gekocht van zijn zoon. En weet u waar de zoon naartoe is verhuisd? Ferox, die op zijn zij had gelegen, geeuwde uitgebreid, waardoor de oude vrouw hem opmerkte. Hij bijt toch niet? Vroeg ze angstig. Helemaal niet, verzekerde Carilinee haar. Hij is heel tam. Over Vitruvius' zoon? Ja, die. Hij is verhuisd lang geleden. Theo keek Carilinee geamuseerd aan. En weet u waar hij naartoe is gegaan? Ergens in de buurt van de baden van Agrippa. Op die bochtige weg naast Via Lata. Hoe heet het? Ze haalde haar schouders op. Ik weet het niet meer. Het spijt me, meester. Theo glimlachte geruststellend. U bent heel behulpzaam geweest, Pomponia. Onze dank. En hij overhandigde de oude vrouw 3 kleine muntjes. Ze sloot haar geaderde vuist eromheen en boog haar hoofd. Terwijl ze wegliepen, zei Carilinee: Zullen we daar nu heen gaan? Theo schudde zijn hoofd. Het begint donker te worden. Omdat we geen van beide Rome kennen, zal het onmogelijk zijn om het huis te vinden. Daarbij, mensen sluiten hun deuren voor de avond. We moeten naar huis gaan en onze zoektocht vroeg op de dag voortzetten. Morgen. Spijt me. Niet morgen. Nog overmorgen. Ik ga de baden langs om hun zeepvoorraad aan te vullen en te proberen nieuwe klanten te werven. De dag daarna, dat beloof ik. Carilinee beet op haar lip. Zo dicht bij de ontdekking en weer moest ze wachten. Kan Taharka met me mee? Nee, hij moet met mij mee. Ik heb hem nodig. Ik kan alleen gaan, opperde ze. Theo draaide met een ruk zijn hoofd naar haar toe. Absoluut niet, Carilinee. Je weet, we hebben een afspraak. Je gaat niet zonder mij. Carilinee boog haar hoofd, zodat Theo haar opstandige blik niet zou zien. De krijger glimlachte toen het meisje het wit gepleisterde huis uitkwam. Ze was alleen, op een grote zwarte hond na. Hij krulde zijn lip. Hij hield niet zo van honden. Hij wachtte tot ze een lange, smalle straat insloeg en speurde de weg af. Meerdere blokken lang waren er geen stegen of kruispunten. Hij keek omhoog naar de platte daken van de huizen, 2 of 3 verdiepingen hoog in dit deel van de stad. Hij zag wat hij zocht, zette de pas erin en passeerde haar aan de overkant van de straat. De klim was makkelijk. Met een behulp van een paar goede steunpunten voor zijn voeten klom hij omhoog en trok hij zich even later op een leeg dak. Een rij massieve stenen potten met korte palmbomen stond langs de rand. Hij knielde achter een pot en schatte zijn timing. Gezien de omvang van de pot kon hij de hond misschien ook raken. Dat zou buitengewoon bevredigend zijn. Hij hief de grote pot en stelde hem op langs de rand. Het meisje verscheen een paar passen van zijn positie. Een ranke bij met zwarte en gele strepen zoemde ergerlijk om zijn gezicht. Hij wuifde hem weg en richtte zijn blik weer op de straat. Maar de bij kwam zoemend terug. De krijger sloeg hem weg en zette zijn schouder tegen de pot. Nog even en zijn probleem werd verpletterd op de stoep. Op dat moment voelde hij een brandende sensatie in zijn nek en hij hapte naar adem. Die achterlijke bij had hem gestoken. Zonder acht te slaan op de bij begon hij te duwen en toen verstarde hij. Dat geluid! Zijn ogen werden groot toen er plots 10 bijen om hem heen zwermden. Te laat zag hij het nest aan de voet van de pot die hij had verplaatst. Kwade bijen vielen hem aan op de blote huid van zijn nek en polsen keer op keer werd hij gestoken. Knarse tandend weigerde hij op te geven. Het succes was zo dichtbij dat hij het kon ruiken. Hij zette zijn hele gewicht achter de pot en duwde hard. Ferox begon woedend te blaffen. Zijn neus wees naar het dak boven hen. Carilinee hield haar pas in om omhoog te kijken. Ze ving een flits op van een man die achter een reusachtige stenen pot hurkte, voordat hij naar beneden stortte. halfgevormde zinnen schoten door haar hoofd. Hij duwde de pot expres. Ik word eronder verpletterd. Ferox kan gewond raken. Er is geen tijd om... De pot stortte met een oorverdovende klap ter aarde. Hij landde vlak voor haar en miste haar en Ferox op een handbreedte na. Carillinis adem stokte toen stenen, scherven, aarde en palmbladeren alle kanten opspatten. Verbazingwekkend genoeg was ze op een paar oppervlakkige schrammen na ongedeerd. Door het blaffen van Ferox had ze haar pas ingehouden en dat uitstel moet genoeg zijn geweest om het zware projectiel te missen. Of misschien was de timing van de man niet helemaal goed geweest. Boven hen zwaaide de man met zijn armen in een vreemde, wanhopige dans. Hij gooide zichzelf naar de rand en het drong tot haar door dat hij naar beneden klom. Hij kwam achter haar aan. Ze begonnen te rennen, met Ferox naast zich, die gromde als een leeuw. Carilliné slaagde erin een flinke afstand te scheppen voordat de voeten van de man de straat raakten. Maar toen ze weer over haar schouder keek, zag ze dat hij haar in begon te lopen. Een ogenblik blies de wind zijn donkere kap af en ze zag zijn gezicht. Een couchitisch gezicht, met littekens van een krijger. Carilliné kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. Ze bereikte een zijstraat. Een ruiter op een reusachtige hengst kwam op haar afrijden, met een lange rij draagkoetsen en ruisters achter zich. Op het laatste moment sprong Carilliné voor het paard en trok aan Ferox' riem om hem naast zich te houden. Het paard steigerde, zijn hoeven vlogen door de lucht. De ruiter trok vloekend aan de teugels, de spieren van zijn armen spanden zich toen hij zijn geschokte rijdier in toom probeerde te houden. Alles veranderde in een trage beweging van verschrikkingen. De krijger volgde haar op de hielen, terwijl het paard in paniek Carilliné en Ferox dreigde te verpletteren onder zijn grote hoeven. Carilliné rende door en trok Ferox mee. Ze slaagden erin de overkant van de straat te halen zonder te worden vertrapt, al scheelde het maar een haartje. Een snelle blik over haar schouder toonde dat de krijger vast zat aan de andere kant van de straat en niet kon oversteken. Dat uitstel gaf Carilliné genoeg tijd om een hoek om te slaan en aan te komen op de Palentijnheuvel, waar het krioelde van soldaten. Zelfs als de couchitische krijger erin slaagde haar daar op te sporen, zou hij niet in haar buurt durven komen vanwege Nero's wachters die op alle hoeken waren opgesteld. Ze rende door de straat die uitkwam op de hoek van het Circus Maximus. Het was de weg die het hart van de Aventijn inliep en haar naar de zijstraat bracht waar het huis van Priscilla en Aquila zich bevond. Ferox hijgde zwaar naast haar. Ik weet precies hoe je je voelt, jongen, pufte ze met een hand tegen haar zij vanwege de steken. Theo zei niets. Hij keek haar alleen maar kwaad aan. En de kloppende ader in zijn nek deed haar denken aan een zweep. Als hij had geschreeuwd, gestampvoet, gesist van woede, zou ze zich beter hebben gevoeld. Maar hij vertoonde een ijzeren beheersing en zijn zwijgende aanklacht was erger dan een schrobbering ooit zou kunnen zijn. Mijn excuses, Theo. Hij boog zich naar voren. Jij hebt je woord gegeven. Ze trok een grimas. Ja, ik had niet zonder jou moeten gaan. Ze stonden op de binnenplaats waar de geur van munt en rozen zich vermengde met het aroma van vochtige aarde. De wolken hadden ergens deze dag een akelige, antracietgrijze kleur aangenomen en vervolgens een ijskoude gietbui losgelaten die pas een half uur geleden afgelopen was. Maar elk moment konden ze zich weer openen en meer regen op hen neer laten kletteren. Theo drukte zijn duim tegen het kloppende spiertje in zijn ooghoek. "Het is een wonder dat je nog leeft." "Ik had op je moeten wachten," erkende ze. Hij haalde geagiteerd een hand door zijn haar, voor één keer te afgeleid om het zilveren lokje onmiddellijk weer te bedekken. "Je hebt me tenminste de waarheid verteld." Ze boog haar hoofd. Dankzij haar eigen wijsheid was Ferox bijna om het leven gekomen. Dat mocht ze niet verzwijgen. "Ik wou dat ik mijn belofte aan jou niet had geschonden, Theo." "Het probleem is dat ik nu niet meer kan vertrouwen op wat je zegt." Hij draaide zich op zijn hakken om en liet haar op de natte binnenplaats staan. Ze keek hem na, terwijl hij met grote stappen bij haar wegliep, alsof hij niet kon wachten om haar gezelschap te ontvluchten. En ze vocht tegen haar tranen. Toen ze net op het schip verstopt zat, had ze zich herhaaldelijk afgevraagd hoe het zou voelen om onderwerp van Theo's teleurstelling en woede te zijn. Wel, nu wist ze het. En het was erger dan alles wat ze zich had voorgesteld. We lezen in de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 20. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Zo kunnen we lezen in het Bijbelboek Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2. 'S'avonds organiseerden Priscilla en Aquila, zoals elke week, een godsdienstige bijeenkomst in hun huis. Iedereen kwam samen in de lange bovenkamer waar ze de vorige avond de avondmaaltijd hadden gebruikt. Caroline zat alleen achter in de ruimte. Ze wilde zich niet opdringen aan de anderen die elkaar al goed leken te kennen. Ze telde 37 mensen. Sommigen zaten op banken, anderen op kussens en kleden, verspreid op de mozaïekvloer. Er was haar verteld dat senator Pudens en zijn familie nog op hun landgoed in Antium waren, maar dat veel van hun bedienden en slaven die in hun huis in Rome werkten aanwezig waren. Evenals een bakker, twee advocaten en een gepensioneerd lid van de Pretoriaanse garde. Ik wil vanavond spreken over duisternis, begon Aquila, omdat we allemaal met duisternis te kampen hebben in ons leven. Hij schraapte zijn keel. Ik wil spreken over de duisternis die ons teistert. De duistere gedachten die ons kwellen. De duistere omstandigheden die ons verwonden. De duistere verlangens die ons belagen. De duistere keuzes die ons pijn doen. De duistere holen van onze angstige verbeelding. Soms voelen we ons hopeloos onder het gewicht van al die duisternis. Overweldigd. Caroline hield haar adem in. De rest van de bijeengekomen mensen moest hetzelfde voelen. In het vertrek was het zo stil geworden als in het diepste van de zee moest zijn. Eén persoon bewoog en het ruisen van zijn tunica kon in alle hoeken van de kamer worden gehoord. Aquila zweeg nadenkend. Jullie moeten weten dat de Heer ook met duisternis te kampen had. Onvoorstelbare duisternis. De duisternis van lichamelijke pijn toen hij gegeeseld en gekruisigd werd. Toen hij aan het kruis hing, werd de wereld 3 uur lang ondergedompeld in duisternis. Geen licht om hem te troosten aan het einde van zijn leven. De wereld werd een donkere plek. Maar er wachtte hem nog een grotere duisternis. De duisternis van uiterste eenzaamheid. Voor de eerste keer in zijn eeuwige bestaan liet de vader zijn zoon in de steek, onthield hem het licht van zijn aanwezigheid. En Yeshua moest alleen lijden in de duisternis van de dood. Aquila keek en Priscilla knikte. Ze kwam naast hem staan en pakte zijn hand. Zoals Aquila net al zei, we hebben allemaal te kampen met duisternis in ons leven, zei ze. Ik tenminste wel. Maar deze waarheid troost me. Onze Heer, die de ergste duisternis heeft meegemaakt, het verschrikkelijkste en afschrikwekkendste kwaad heeft doorstaan, de diepste eenzaamheid, Hij zelf helpt ons in onze duisternis. Hij helpt ons de donkere plaatsen van ons leven te bevaren zonder te zondigen. Hij helpt ons te volharden zonder te breken. Hij verdroeg het verlies van alle licht, zodat het licht van zijn gelaat altijd op onze weg kan schijnen. Misschien voel je de duisternis van je eigen falen vanavond op je drukken. Misschien voel je je terneergedrukt door het gewicht van je zonde. Maar op ditzelfde moment wacht de zon van gerechtigheid tot hij over je kan opgaan en je met zijn vleugels genezing kan schenken. Het licht van God zal de duisternis van je schuld en schaamte opslokken als je je maar naar hem uitstrekt. Caroline trok haar knieën op tegen haar borst. Theo zou haar misschien nooit meer vertrouwen. Misschien had ze hun vriendschap verwoest. Maar Jezus reikte haar zijn vergeving aan. Ze herinnerde zich dat Petrus, een dierbare vriend van de Heer, ook zijn belofte had gebroken. Zijn belofte hem nooit te verloochenen. 3 keer had Petrus die belofte gebroken. En toch had Jezus hem opgezocht en liever had. Ze bad, vergeef me, Heer, zoals u Petrus hebt vergeven. De grootste duisternis had Jezus willen opslokken en het was niet gelukt. Nu stond hij als overwinnaar in staat de duisternis die ze eigenhandig had geschapen, die haar eigen keus was, te verzwelgen. Ze bad: neem die duisternis weg, Jezus, en bevrijd mij, alsjeblieft. Toen de gasten vertrokken waren, hield Carilinee Priscilla en Lolia met het opruimen van de restanten van de eenvoudige maaltijd die ze hadden opgediend. Aquila was terug naar de werkplaats om te werken aan een tent die in de ochtend moest worden opgeleverd. Je bent begaafd, zei Carilinee verlegen tegen Priscilla. Was het niet de profeet Jesaja die zei: De Heer gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Dat slaat op jou, Priscilla. Jouw woorden bemoedigen me. Priscilla glimlachte terwijl ze een schaal met een oud doek schoonmaakte. Ja, ik merk dat je de schrift kent. Niet zo goed als ik zou moeten. Priscilla boende over een hardnekkige vlek en fronste haar wenkbrauwen. Theo draait wel weer bij, hoor. Carilinee voelde haar wangen warm worden. Kijk, ik had hem mijn woord gegeven, zie je, om me nooit zonder hem naar buiten te wagen. Priscilla's handen hielden stil in het water. Ze staarde Carilinee een ogenblik strak aan. Waarom? Wat maakte dat je je belofte schond? Ik vond de gedachte om 2 hele dagen te moeten wachten tot we de zoektocht zouden voortzetten onverdraaglijk. Het leek onmogelijk om thuis te zitten en niets te doen, terwijl Vitruvia misschien maar een paar straten bij ons vandaan is. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen keus had toen ik Theo mijn woord gaf, dat het niet telde omdat ik gedwongen was die belofte te doen. En was dat zo? Had je een keus? Ja, natuurlijk. Ik had terug kunnen gaan naar Caesarea. Priscilla knikte. Heb je Yeshua om raad gevraagd? Heb je gevraagd of hij wilde dat je vanochtend naar Vitruvia ging? Carilinee schudde haar hoofd. Het was niet eens in haar opgekomen. Ik heb om zijn hulp gevraagd. Priscilla gaf Carilinee de schaal om af te drogen. Om zijn hulp, maar niet om zijn toestemming. Ze dompelde een stenen beker in het water. Dus je hebt je eigen verlangen voor de wil van de Heer geplaatst. Het was niet zo'n slecht verlangen, dacht ik. Behalve dat ik mijn belofte aan Theo brak. Waarom zou God het niet goedkeuren dat ik mijn vader vind? Priscilla glimlachte. De aard van je verlangen is het punt niet. Het is het feit dat God er niet over regeert. Het vinden van je vader is de edelsteen geworden waar je niet van wil scheiden. Zelfs niet als God het vraagt. Tenminste, in dat deel van je hart heerst het vlees nog. Het probleem is, als je je door het vlees laat leiden, dan kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Priscilla's blauwe ogen keken haar doordringend aan. Je hebt verdriet omdat Theo boos is. Maar kind, met Yeshua heb je een veel groter probleem. Carilinee droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. Ze dacht aan Hermione die zelf in de kleinste dingen om Jezus leiding vroeg. Aan Mariamne die nooit eigen gereid in actie kwam zonder Gods bevestiging. Aan Theo die in zijn mast klom om alleen te zijn met God. Het was lang geleden dat ze zich op God had gericht en haar ziel stil had laten zijn, in overgave. Ze had de teugels van zeggenschap uit Jezus' handen gewrongen, haar leven in eigen handen genomen sinds ze ontdekt had dat haar vader nog leefde, omdat ze bang was geweest dat God haar niet zou geven wat ze het liefst wilde. Bang dat hij haar de vader naar wie ze zo hunkerde zou ontzeggen. Aan de wortel van deze onbezonnen jacht, die overijlde sprong in onnadenkend najagen, school deze simpele waarheid. Caroline vertrouwde er niet op dat God ja zou zeggen. Hij had haar hele leven haar vader ontzegd. Waarom zou hij nu van gedachten veranderen? Ze had Theo verraden, haar eigen leven in gevaar gebracht, Ferox in haar dwaasheid meegesleept, haar arme tante dodelijk ongerust gemaakt om deze eenvoudige reden. Ze vertrouwde meer op zichzelf dan op God. Als je door het vlees laat leiden, kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Zo had Priscilla gezegd. Nou, Caroline was er klaar mee zich door het vlees te laten drijven. Ik wil door de Geest geleid worden, zei ze tegen Priscilla. Priscilla stak haar natte hand uit en drukte Caroline's trillende vingers. Zo zal het zijn. Die avond laat kon Caroline de slaap niet vatten. Op een gegeven moment sloop ze de trap af, hunkerend naar de vredige rust van Priscilla's verrukte binnenplaats. Ze was juist op de bank bij de fontein gaan zitten, toen ze een silhouet zag op de bank tegenover haar. Geschrokken sprong ze op. Ik ben het maar, zei Theo zacht. Ik wilde je niet laten schrikken. Ik zal weggaan. Caroline deed een stap terug, omdat ze Theo niet wilde storen. Zij moest de laatste zijn die hij wilde zien. Blijf, zei hij, terwijl hij ook opstond en naar haar toe kwam. Ze zag de geheimzinnige papyrusrol in zijn hand geklemd. Nog steeds bezig met je liefdesbrief? Zijn mond vertrok. Het is geen liefdesbrief. Hij stak een hand uit om haar uit te nodigen weer te gaan zitten en voegde zich bij haar op de smalle bank. Ze voelde de warmte van zijn lichaam waar ze elkaar bijna aanraakte en trok haar benen in, stopte de ene voet achter de andere. Vertel eens over die Kushit, zei hij. Ze keek met een ruk op. De Kushit? Je noemde hem een krijger. Waarom denk je dat? Hij had littekens op zijn wangen en voorhoofd. In Kush ontvangen jonge jongens die krijger willen worden vaak zulke sneden om hun moed te bewijzen. En ook veel soldaten dragen die littekens. Herkende je hem? Ze fronste haar voorhoofd. Hij kwam me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen. Theo vouwde de rol strakker op. Taharka zegt dat een dergelijke krijger niet zo goedkoop is om in dienst te nemen. Kennelijk heb je een heel hooggeplaatste vijand gemaakt. De koningin, als ik ernaar moet raden. Maar waarom? Weet ze dat je je vader op het spoor bent? Ze zag me met Sesen op mijn laatste dag in Meroe. Als Sesen mijn vader is, of weet wie het is, zou de Kandake weten dat ik er dichtbij was om hem te vinden. En dat is genoeg voor haar om je dood te willen. Genoeg om een moordenaar de halve wereld over te sturen. Het schijnt zo, Theo. Ze slikte. Als hij wist waar hij me vandaag kon vinden. Theo knikte. Ja, hij weet waar je verblijft. Dat is bij mij ook opgekomen. Hij moet ons gevolgd zijn vanuit Puteoli. Ik wil niet dat je er ongerust over bent. Hoe vast besloten hij ook is, hij kan je geen kwaad doen als je in dit huis bent. Hij zou langs te veel mensen heen moeten komen. Ze blies uit en liet zijn geruststelling haar binnenste vullen. Ik wil niet dat iemand om mij kwaad wordt aangedaan. Zijn gezicht verhardde. Niemand wordt kwaad aangedaan. Carilliné keek in zijn flitsende ogen en geloofde hem. Heb je iets vreemds opgemerkt? Vroeg ze. Afgezien van het feit dat iemand je probeerde te vermoorden. Precies. Een getrainde krijger wordt helemaal uit Koes naar Rome gestuurd. Maar hij maakt geen gebruik van zwaarden, dolken, pijlen, spiesen of pijlen. Hij slikte een lach in. Ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. De eerste keer probeerde hij je te verdrinken. En toen poogde hij je te verpletteren onder een reusachtige stenen pot. Voor beide gevallen geldt, als het hem gelukt was, zou niemand kwaad opzet hebben vermoed. Het zou telkens een ongeluk hebben geleken. Precies. Hij trok een wenkbrauw op. Ik ben onder de indruk. Waarvan? Je opmerkzaamheid. Hij wreef met een vinger over zijn kin. Dat kan in ons voordeel werken. Als zijn opdracht is om de moord op jou op een ongeluk te doen lijken, wordt hij beperkt in de manieren waarop hij je kan aanvallen. We zullen je beter kunnen beschermen. Ze zaten een ogenblik zwijgend naast elkaar. Theo zuchtte. Carilliné, ik heb vanmiddag ruwer tegen je gesproken dan mijn bedoeling was. Ze keek op. Ik begrijp het. Als ik was omgekomen, had jij je verantwoordelijk gevoeld. Je hele leven zou je die last hebben meegedragen. Zijn kaak ontspande iets. Als je dat wist, waarom heb je het dan gedaan? Ik dacht er niet aan, totdat ik je gezicht zag, toen ik het opbiechte. Theo, je moet weten dat ik mijn woord aan jou nooit meer zal verbreken. Of ik mijn vader nu vind of niet, wat er ook op het spel staat, ik zal je dat niet nog eens aandoen. Theo ademde in. Tikte een paar keer op de rol in zijn hand en grinnikte toen. Het lijkt wel of er een vloek op me rust. Wat voor vloek? Om altijd gebonden te zijn aan eigenzinnige vrouwen. Voordat ze kon vragen wat hij met die cryptische opmerking bedoelde, was Theo in de schemering verdwenen. Wat voor vrouwen? Toen verspreidde zich een trage glimlach over haar gezicht. Theo voelde zich gebonden aan haar. De volgende ochtend ging Carilliné naar de kleine keuken in de hoek van de binnenplaats om Lolia te helpen met het klaarmaken van warme tarwepannenkoeken. Als bevrijde slavin was Lolia meer een lid van de familie dan een bediende en ze voelde zich vrij om over iedereen de baas te spelen, inclusief Aquila. Goeie help, zei ze, terwijl ze met haar houten lepel naar hem zwaaide toen hij de keuken binnenkwam om een paar dadels te pikken. Moet je die kringen onder die ogen zien? Ze zijn diep genoeg om een haag aardbeien in te planten. Gisteren vond je me nog knap, zei Aquila, terwijl hij zonder excuses een halve pannenkoek achterover drukte. Lolia probeerde hem een tik op de rug van zijn hand te geven, maar hij was haar te vlug af. Dat was voordat je de hele nachten opbleef om aan de tent van een of andere ongeduldige kerel te werken. Eén hap van jouw tarwe pannenkoeken en ik ben weer het ventje. Hoor ik iets over pannenkoeken? Zei Theo vanuit de deuropening. Lieve help, we worden aangevallen door barbaren, riep Lolia. Waar is Priscilla als ik haar nodig heb? Je denkt toch niet dat ik me in de buurt van de keuken zou wagen als Priscilla er was, wel? Theo stak zijn hand uit naar de halve pannenkoek die Aquila had laten liggen. Carillineel dachte. Ze is een schat van een vrouw. Waag het niet om iets kritisch over haar te zeggen. Ik wil het niet hebben. Een schat van een vrouw, hè? Theo pakte een dadel en stopte die in zijn mond voordat Lolia met haar ogen kon knipperen. Ik zal je zeggen dat ze me een keer zo hard heeft geslagen dat ik bijna mijn tanden kwijt was. Ik heb wekenlang met een blauwe plek op mijn wang gelopen. Zeur je nu nog steeds over dat ongelukje? Zei Priscilla achter hem. Elke keer als ik de kans krijg. Theo grinnikte. Caroline keek van de een naar de ander. Je hebt toch niet... Tenminste, Priscilla zou nooit... Jawel, dat zou ze wel. En ze heeft het gedaan ook, zei Theo. Het is inderdaad waar, zei Aquila. Je had het gegil moeten horen over die delicate lippen. Hij bukte om de delicate lippen te kussen. Ik bloos nog als ik eraan denk. Priscilla tikte hem op de schouder. Het was allemaal voor de goede zaak. Caroline trok een wenkbrauw op. Mag ik meegenieten? Van de zaak die leidde tot mijn mishandeling. Zeker niet, zei Theo, terwijl hij zijn hand uitstak naar een volgende pannenkoek. Ik zal jou mishandelen als je die neemt, siste Lolia, waarop iedereen achteruit de keuken uitdeinsde. Priscilla ging hun voor naar de binnenplaats. Eigenlijk hielp Theo het leven van onze vriend Paulus te redden, zei ze tegen Caroline. Hij mag dan nu een saaie oude handelaar zijn, maar er is een tijd geweest dat hij zijn hand er niet voor omdraaide om tegen de muren op te klimmen en stiekem door ramen naar binnen te glippen. Dat was het makkelijkste. Die klappen van jou deden me beseffen dat een leven vol avontuur ook te veel gevaren inhield voor mijn soort, zei Theo. Priscilla lachte. Caroline stopte een lok naar achter haar oor. Theo had geholpen het leven van een van de beroemdste leiders van de kerk te redden. Dat was nog een mysterie over Theo om aan haar lange lijst toe te voegen. Een uur later vertrokken Theo en Taharka voor de verkoop van zeep aan meerdere termen en Lolia ging boodschappen doen voor het middagmaal, terwijl Priscilla en Aquila zich terugtrokken in de werkplaats. Zo bleef Caroline alleen met haar bergen. De bergen die ze niet kon verzetten. God was haar bergenverzetter. Caroline ging aan zijn voeten zitten en gaf die bergen aan hem terug. En daarna vermaakte ze zich in Priscilla's tuin. Ze gaf water, ruimde dode bloemen op, verzamelde kruiden voor Lolia's baksels, veegde de vloeren en maakte zich in het algemeen nuttig voor haar gastgevers. Met hard werken zou ze haar vader niet vinden en geen antwoord krijgen op de puzzel van de Cushitische moordenaar die achter haar aan zat. Maar het kalmeerde wel haar ziel. Thank you. U luisterde naar hoofdstuk 20 uit de roman Juweel van de Nijl, geschreven door Tessa Afshar. Hoort u graag deze aflevering terug? Ga dan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. Daar kiest u dan voor het programma Boekat.